Dit is de wekelijkse podcast van In het Wiel. Met Thijs Zonneveld tegenover me. Thijs, goedenavond.
Goedenavond.
Meteen beginnen, hè?
Tuurlijk.
Ja, met Kees Bol.
Kom erop.
Ja, want we gaan Kees Bol bellen. Jij moet even uitleggen waarom en dan bel ik hem.
Wat een monsterlijke sprint was dat gisteren. Tweede etappe, Parijs-Nice. Pim, pam, poem.
Eergisteren. Hij zit nu in de bus. Na etappe 4.
Hey, goedemiddag.
Ja, Kees Bol, een hele goede middag. Thijs en Hidde hier.
Hi Kees.
Hey, goedemiddag.
Je zit nu in de bus.
Ik hoor jullie niet zo heel hard, eerlijk gezegd.
Wacht even. Even kijken wat ik daar aan kan doen, hoor.
Heel hard praten, Hidde.
Ja. Hoor je ons zo een beetje beter?
Ja, iets duidelijker.
Oké, nou, we gaan ons best doen. Kees, je zit nu in de bus na de 4e etappe.
Ja, klopt.
Eerste aankomst bergop. Ben je gesloopt?
Ja, het was wel een dagje dat er even goed inhakt, ja. Het was toch iets van 3800 hoogtemeters. En een sterke kopgroep, dus er werd eigenlijk heel de dag al hard gereden. Dus dat hakt er altijd wel in. Maar echt gesloopt is misschien te veel.
Nou.
Maar jij zit sinds eergisteren toch gewoon op een roze wolk. Jij zweeft toch nu gewoon over al die heuveltjes heen?
Ja, was dat maar waar. Spreekwoordelijk zit ik op een roze wolk, ja. Maar dat heel erg helpt niet wat ik zeg op bergop.
Hey, vertel eens even over die sprint. Je zag eigenlijk in die sprint, op het moment hoe je over de finish kwam, wat er allemaal uitkwam qua, ik zou bijna zeggen qua frustratie van de weken ervoor. Voelde dat ook zo?
Ja, misschien wel een beetje. Maar ik moet zeggen, eigenlijk altijd heb ik, als ik win, dat er een kreet uitkomt, dus ook gewoon blijdschap. Niet per se frustratie, maar de laatste weken was het best wel moeizaam af en toe. En als het dan op zijn plek valt, is het wel heel lekker natuurlijk. Dus dat is, ik vind het, dan moet je ook gewoon laten gaan en ervan genieten eigenlijk.
Eerst even over die laatste weken dan. Waarom was het zo moeizaam in het begin van dit seizoen?
Ja, het lukte gewoon niet. Daar komt het eigenlijk heel kort op neer. Het was... de benen waren misschien nog niet top en het positioneren ging niet altijd even goed. Of de positie was wel goed, maar het had dan al heel veel kracht gekost om daar te komen. Dat soort dingen. Het was niet dramatisch of zo. Zeg maar, we konden altijd wel gewoon vertrouwen houden en er waren ook wel goede dingen. Het werd ook steeds beter. Maar zoals die eerste rit ook, komen we er natuurlijk helemaal niet aan te pas. Dus dat is natuurlijk altijd gewoon frustrerend als je niet eens een beetje meedoet voor de overwinning.
Hoe is dat voor een sprinter? Want er ligt ontzettend veel druk op sprinters altijd om te winnen. De hele ploeg is er de hele dag voor aan het werken. Je weet dat je een aantal kansen krijgt en je weet ook dat tweede en derde plekken tellen allemaal niet. Terwijl dat voor andere renners in andere wedstrijden misschien wel zo is. Kun jij dat uitleggen?
Ja, dat is best wel moeilijk natuurlijk. Wat je zegt, de ploeg werkt voor je en we gaan er met z'n allen voor. Het is in die zin daarom ook wel een beetje gedeelde druk, zeg maar. Dus niet, we hebben ook wel de lead-out mannen, zeg maar, die hebben ook wel voldoende begrip dat als ze mij naar voren brengen, maar we hebben te veel in de wind gereden, dan is het eigenlijk ook niet goed, zeg maar. Dus in die zin delen we die druk wel een beetje, maar het is natuurlijk, ja... Als jij de man bent die moet sprinten, dan is dat uiteindelijk komt het wel op jou aan. Dus dat is soms best lastig. Maar goed, dat hoort natuurlijk wel bij de kansen die je krijgt. Want het is natuurlijk wel fantastisch om die support van je teamgenoten te hebben.
Is het anders dan andere jaren? Voel je dat er nu meer druk op je staat? Dat het niet meer mag, maar dat het ook misschien wel een beetje moet?
Ja, misschien een klein beetje. Maar uiteindelijk groei je daar ook langzaam in. Vorig jaar was het natuurlijk uiteindelijk ook wel... eigenlijk ook al hetzelfde. En het is niet... er is nooit een sfeer bij ons dat er gewonnen moet worden. En dat er dat het anders allemaal helemaal kut is, zeg maar. We kijken vooral naar wat we gewoon beter kunnen doen. Het is niet zo dat als we alleen maar niet gewonnen hebben, dat het dan allemaal niet meer uitmaakt en dat het gewoon sowieso kut is. Zeg maar. Nee. Ja, sorry voor het schelden.
Nee hoor, nee, dat mag. Je zei net dat je in die afgelopen weken dingen zag die wel positief zijn. Daar kan je je dan aan vasthouden. Kan je iets specifiek noemen? Wat is er dan positief geweest?
In de UAE Tour met name dan was eigenlijk de commitment van de groep, zeg maar. Dat we echt goed samen aan het rijden waren en echt de focus hadden om het samen te doen. Was eigenlijk al supergoed. En van daaruit gaan dingen wel op zijn plek vallen, zeg maar.
Ja, dat zag je maandag ook wel heel erg terug in die sprint. Het was wel, als je een keer terug zit te kijken, wat Benoot eerst doet, is echt fantastisch volgens mij. Die trekt gewoon alles op een lint en die zet jou en ik denk Niels Eekhoff vooraan af in de laatste bocht. En in die laatste bocht ziet Eekhoff eigenlijk dat jij onderdoor moet komen en die maakt de ruimte.
Ja.
Is dat iets wat hij automatisch doet? Of hebben jullie geschreeuwd naar elkaar? Kun je vertellen hoe dat ging?
Ja, ik heb wel even geroepen. maar goed, het gaat zo snel en hectisch allemaal. Dus ik moest er gewoon op vertrouwen dat hij dat deurtje openhield. En gelukkig zag hij het moment. Ja, dat is heel knap. En ik weet niet of hij het gehoord heeft. Maar al heeft hij het gehoord, dan nog moet hij zo snel hebben gehandeld dat hij het zelf ook al gezien heeft. Zeg maar.
Ja.
Dus wat je zegt, dat is heel goed overzicht. Want als lead-out man kan je ook denken van ja, ik moet gewoon mijn beurt in de wind doen. Maar nu, wat hij nu doet is eigenlijk veel belangrijker.
Ja, dat is ook niet aan te leren. Hij wint daar eigenlijk al de helft van de sprint voor jou.
Ja, klopt. En ja, ik denk wel dat het aan te leren is trouwens. Dus het zal heel moeilijk zijn, maar...
ik zou niet weten hoe, maar goed.
Nee, jij kan het wel doen.
Maar aan je sprintje was ook weinig mis.
Het was een heel belangrijk momentje.
Aan het sprintje wat volgde was ook weinig mis. Dat was echt 6 letters voorsprong.
Nee, klopt. Er zat nog wel wat power in. Dus dat was ook goed. Dat helpt ook mee natuurlijk.
Nou, Thijs zei het gekscherend, je loopt op een roze wolk. Maar het is wel zo dat je anders op de fiets zit, toch? Na zo'n eerste in het seizoen.
Ja, een beetje wel natuurlijk. Het is wel gewoon lekker. En zoals na die eerste rit was ik best wel nog een beetje gefrustreerd en chagrijnig misschien. En nu zit je er toch met meer zelfvertrouwen bij. En ook als ploeg dat je, zoals een Tiesje en een Niels en ook die andere mannen, dat ze weten dat we het kunnen doen met de ploeg.
Het was voor de ploeg ook de eerste van het jaar, hè?
Ja, precies.
Lekker, man.
Spitsen moeten scoren, sprinters moeten winnen.
Ja, exact.
Hey, morgen weer een kans, of niet? Of is dat klimmetje in de finale te zwaar?
Nee, ik denk wel dat het morgen een kans is voor de sprinters. Ja, het kan natuurlijk gebeuren dat er een sterk groepje wegrijdt of zo, maar sorry. Ik zie het ook wel gebeuren dat het weer samenkomt en dat het een sprint wordt.
Dan wensen wij jou hier vandaan succes.
Zeker weten. Dankjewel, Kees.
Yes. Heel, dankjewel.
Hoi.
Verder is het in Parijs niet al beslist voor het klassement.
Man.
Jongen, wat een showtje.
Wat was dat? Wat dacht je gisteren, even terug naar gisteren, wat dacht je gisteren naar die tijdrit?
Nou, laten we eerlijk zijn, het was voor Parijs niet, was het al bijna beslist.
Dat moet je even toelichten.
Nou ja, er hoorde eigenlijk vanuit binnen de ploeg van Jumbo-Visma, hoorde je eigenlijk, Roglic heeft zo huisgehouden in Tenerife. Die is zo goed. Als die geen waaier mist in de eerste twee ritten, dan is het klaar. Dat ligt aan Roglic. Dat ligt ook aan de rest van het deelnemersveld, moeten we ook even wel zeggen. Het is niet het meest fantastische deelnemersveld wat je kunt verzinnen. Ik denk dat er heel veel goede in Tirreno rijden. Pogacar, Bernal, Van Aert ook. Alaphilippe, Dus ja, heel veel grote kanonnen rijden in Tirreno. Maar de manier hoe Roglic in de finale vandaag wegrijdt van de rest, op eigenlijk de eerste aankomstberg op. Ja, jongens, hé. Heb je misschien hoe Izagirre, die probeerde dan een soort van mee te gaan. Iedereen schrok een beetje, weet je. De Roglic, meestal wacht hij een beetje tot de laatste kilometer ergens. En dan is het in één keer klaar. En nu was het in één keer ook 2,8 van de finish. Iedereen schrok een beetje. En Izagirre was eigenlijk de enige die reageerde. En die kwam gewoon... Hij kwam gewoon niet op het wiel. Dat vond ik heel mooi. Hij kwam niet op het wiel. Dus hij bleef er gewoon zo echt zo... Eerst 6 meter, 5 meter... 4 meter, 98... 5 meter, 1... 6 meter, 8 meter... En pff, weg. Ja, jongen. Ja, nee, dat is klaar. Ja, na de tijd dat het was al klaar. Nou, vandaag was het al helemaal klaar. Maar... ja... Wat moet je hier aan doen?
Nou, dat is voor de rest om te beantwoorden.
Ja, weet je, Parijs is altijd
op
wel...
Op dit moment niet.
Het is heus een lastige koers altijd om te controleren. Die laatste dagen zeker rondom Nice en zo, gebeurt er altijd van alles en nog wat. Maar met Roglic in deze vorm en zo'n ploeg. Het Kruiswijk was ook echt goed. Helemaal in dienst, hè. Oh, is ook logisch, hè. Laten we wel wezen. Soms vinden Nederlandse wielerfans vinden dat dan jammer... Dat Kruiswijk in dienst rijdt van Roglic.
Belachelijk.
Ja. Maar ja, Roglic wint gewoon. Die gaat gewoon Parijs-Nice winnen. Dus ja, dan maakt het voor Kruiswijk niet heel veel uit of hij dan 8e of 12e wordt.
Nee. Maar Kruiswijk goed is wel.
Ja, dat is goed. Ja. Zijn tijdrit was ook echt goed. Zo'n korte tijdrit is eigenlijk helemaal niks voor Kruiswijk. Maar als je dan al 11e wordt. Goed hoor.
Ja. Buitengewoon in orde. Parijs-Nice is bezig. Roglic houdt huis. En Wout van Aert wint de massasprint in Tirreno.
Ja, tuurlijk. Ja. Die sprint ook, hè? Heb je dat gezien?
Nou, mag ik heel eerlijk zijn? Ik was in volle voorbereiding. Om dit allemaal een beetje aan elkaar te jingelen. Dus ik heb Van Aert nog niet gezien.
Nou, kom op, Hidde.
Nee, wat? Jij bent hier de in je joggingbroek TV kijken. Kom op, man. Er moet ook af en toe nog wat gebeuren. Thuis.
Kijk, dit zijn de leukste dagen van het hele jaar, stiekem. Dit zijn de dagen waar je met het geheime genootschap van de joggingbroek op de bank hangt, terwijl de rest van de wereld werkt. Dat vind ik heerlijk. Dat is toch heerlijk? Twee schermen aan. Maar eventjes een sidestep, maar het is natuurlijk volkomen idioot dat er twee World Tour ploegen,
ik wil
twee
dat World Tour
koersen tegelijk bezig zijn. Als je nadenkt over commercialisering van wielrennen, ja, hoe kan dat nou? Hoe krijgen ze dan niet voor elkaar dat de ene koers dan op zijn minst 2 uur later eindigt dan de andere koers?
Ja, doe ik dat dan.
Oké, jongens, spreek af. Parijs-Nice finisht om 4 uur, Tirreno om 6 uur en de volgende dag andersom. Weet ik veel. Jezus, hoe moeilijk kan het zijn?
Ja.
Okay, nou goed, dat schijnt ze allemaal niet kunnen.
Denk even na.
De koersen moeten binnen 5 minuten van elkaar finishen, want oh wee, als je naar dezelfde koers kunt kijken. Nou, gelukkig bestaat het tegenwoordig iets als tweede schermen en dat soort dingen. En was het in Tirreno vandaag gewoon bloedstollend saai. Tot de laatste...
Dat is een voordeel.
3 kilometer, ja. Ik kon de laatste 3 kilometer inschakelen.
En toen? Verkoop mij eens even die laatste 3 kilometer.
Ja. Jumbo gaat eigenlijk die laatste 3 kilometer in op kop. Gewoon Van Aert in de 4e positie of zo. Zorgen dat hij veilig zit daar. Dat was volgens mij echt gewoon het belangrijkste doel. Leuk als hij meesprint. We gaan het proberen, maar niet als hij er ontzettend veel risico's voor moet nemen. Dus daarachter zitten ze al, ja, alle kanten is het knokken en weet ik wat. Van Aert zit gewoon 4e positie, dat is het. Nou, die mannen, die zeiden op 3,5 kilometer, 2 kilometer van de finish reizen al, eigenlijk gewoon zitten ze al volle bak op kop te rijden. Dus Van Aert zit al best wel vroeg alleen. Ik denk, als ik moest schatten, 1 meter of 800, 900 van de finish, zit hij in zijn uppie. Maar hij blijft gewoon in zijn eentje bij dat eerste trosje van 4, 5 man rijden. Dus dat is al een inspanning die eigenlijk de piloot moet doen. Snap je? Dus dat doet Van Aert al zelf.
Nou, en
op het moment dat hij dan aangaat...
Sinkeldam voor De Maar.
Nee, ja, is, zoiets, ja. Hè? Dus dat is hij al voor zichzelf. Dus hij lanceert eigenlijk zijn eigen sprintersoort. En dan gaat hij aan van zo ver dat je denkt, dat is te ver.
Hè? Dat is te ver.
Dat snap ik dat hij gaat. Want hij is bang dat ze van achter over hem heen klappen. Ja, als je zoveel aanrijdt, ja, dan moet je op een gegeven moment wel de keuze maken. Ja, gaan, weet je wel. Maar voor je gevoel gaat hij van te ver aan. Alleen, hij gaat zo hard aan, dat Gaviria het wiel eigenlijk niet kan houden.
En hij blijft versnellen. En dat zag je onwijs mooi vanuit de helikopter hoe hij zijn fiets onder controle had. Dus die fiets ging helemaal rechtdoor. En je zag gewoon dat elke klap versnelde die nog meer. En Ewan komt nog een soort van half tot zijn bracket, weet je wel. Ja, dat was het. En dan zijn er een paar die van achteren nog hard sprinten. Maar ja, dat is door een peloton heen sprinten. Dat is echt wel een stuk minder moeilijk. Maar die finishte echt wel goed. Maar die wordt dan zevende ermee, weet je wel. Maar Van Aert doet het gewoon van kop af aan. Ja, dan word je toch wel als sprinter, zou ik er wel echt wel moedeloos van worden. Want dit is dezelfde gast die gewoon in de tijdrit straks gaat proberen te winnen van Ganna. En bergop gaat proberen te winnen van Pogacar. En morgen op zo'n stijl muurtje gaat proberen te winnen van der Poel. Een monster.
Word je een beetje stil van?
Ja, word je echt wel een beetje stil van.
Wat zegt het over Jumbo-Visma op dit moment? Dat ze zijn weer geweldig uit de startblokken.
Ja.
Is het een aankondiging van een potentieel hetzelfde jaar voor overmacht?
Het lijkt mij te moeilijk dat ze die overmacht van vorig jaar weer het hele seizoen gaan tentoonspreiden. Vorig jaar was het echt in elkaar gedrukt, die kalender. Reden ze week in, week uit, reden dezelfde renners tegen elkaar eigenlijk. En hadden ze denk ik nog een groter voordeel doordat ze uit die coronapauze zo goed kwamen.
Ja, beter dan anderen.
Beter dan anderen. Dus als ik nu denk, oké, wat zijn ze beter dan vorig jaar? Ik denk dat de fiets een beetje beter is. Maar bijvoorbeeld iemand als Teunissen is er niet. Iemand als Dumoulin is er niet het hele jaar. Dus daar hebben ze dan ook best wel nog wel op ingeleverd. Maar ja, omdat ze puur het feit dat ze zulke goede renners hebben, ja, dat is gewoon hetzelfde als vorig jaar. Ik denk alleen dat de anderen gewoon op sommige momenten net iets beter zijn. Kijk, Van der Poel was gewoon vorig jaar na die coronapauze, was hij gewoon de eerste weken was hier niet in staat om tegen Van Aert het op te nemen. Nou, dat is nu echt anders.
Ja?
Toch wel. Ja, maar ja.
Ja.
Als je dit toch ziet, hè? Als je toch ziet van Aert. Verschil. Als je dit toch ziet van Van Aert. En je denkt aan Milaan-San Remo. Dat is toch fantastisch, die twee tegen elkaar. Dat kan alle kanten op. Elk sprintje, of ze nou met z'n tweeën sprinten, of dat ze nou met 30 man sprinten, of met 80 man, kunnen ze allebei 50-50 winnen, voor mijn gevoel. Nou, misschien is het toch in een sprintje met z'n tweeën toch iets meer vertrouwen in Van der Poel. En als met heel veel sprinten misschien iets meer vertrouwen in Van Aert. Ik heb toch het gevoel dat Van Aert in die massasprint zich iets makkelijker plaatst.
Ja.
Ook omdat Van der Poel voor Merlier rijdt in zo'n massasprint. Dus dan weet ik ook niet of wat er zou gebeuren als hij het voor zichzelf zou doen. Maar het is meer gevoel. Ik weet niet of dat waar is.
Dit is.
Maar Van Aert rijdt dus gewoon. Dat is dus mooi. Hè? Van Aert rijdt dus gewoon voor het klassement, hè, in de Tirreno.
Ja, en die wint even de eerste massasprint.
Bonies. Ja. Ja, het kan wel, hè. In theorie. Dit is de eerste keer dat hij dan een klassement moet rijden. We gaan het even vragen aan Marijn Zeeman. Hoe hij dat dan voor ogen had.
Oké. Ja, dat gaan we doen.
Dus het is de eerste keer dat Van Aert dus in zo'n grote koers gaat proberen een klassement te rijden. Nou, wat heb je in het Tirreno? Je hebt één of twee sprintersritjes. Nou, die van vandaag was het makkelijkste. Dan heb je altijd die standaard tijdrit in San Benedetto del Tronto. Het is 10 kilometer zo plat als een pannenkoek. Dan heb je die een rit met echt aankomst op een klein klimmetje. Dat is morgen. Dan heb je een rit met aankomst bovenop een hele grote berg. Dat zal voor Van Aert de lastigste zijn om te overleven. En dan heb je nog een rit met al die muren in de finale.
Dat is een heerlijk lekker ritje. Komt heel.
Maar ja, als Van Aert al die bonificaties al pakt. Ja, ga maar. Dan mag hij op een gegeven moment dan gewoon een half minuutje verliezen in die grote bergetappen.
Ja.
Kan dat?
Nou, jij opent. Is hij mee eigenlijk?
Ik weet eigenlijk niet waar die zit. Anders proberen we hem zo nog een keer.
Ik zocht hem op in mijn telefoon. Marijn Zeeman.
Ja.
Je staat dus niet onder Zeeman. Je staat onder Marijn Belkin. Dat is de eerste keer dat ik hem ontmoet heb. Goed. We gaan deze even.
Ah, ja, die komt zo wel.
Ja, dat komt zo. Geen enkel probleem.
Maar als je dat dus op een rijtje zet. Van Aert kan dus gewoon Kijk, het is dat Pogacar en Bernal zo meedoen. Maar die moeten dus gewoon echt op die beklimming, die moeten gewoon echt een end wegrijden van Van Aert. Anders hebben ze al een probleem. Hoeveel krijgen ze? Oké, dat is dus nu al 10 seconden.
Ja.
Dan hebben ze nog in de tijdrit. Nou, daar krijgen ze in 10 kilometer krijgen ze ook wel zo 20 seconden aan hun broek, volgens mij, van Van Aert.
Ja, je gaat toch niet beweren dat Van Aert zomaar 20 seconden in een tijdrit op Pogacar pakt.
Ja, dat is waar.
Dat kan niet meer. Nee, die bewering.
Pogacar, Bernal dan. Ja. Pogacar, weet je nooit.
Pogacar pakt een minuut 40 op Van Aert in de tijdrit.
In de tijdrit, ja. Dus ja. Nou ja, goed. Ja. Het wordt wel. Het lijkt mij lastig, maar ik vind het wel grappig dat ze dus wel er zelf ook in geloven en het wel gewoon gaan proberen. En ja, als je dit soort, ja, als je de massamiddag gaat winnen en je pakt 10 seconden bonificatie, ja. Waarom dan ook eigenlijk niet, hè?
Nee, waarom ook eigenlijk niet? Hoe ziet dan de rest van de planning eruit voor... dat kun je misschien beter ook aan Marijn vragen straks, maar... Okay, het lijkt me toch, hoofddoel, Tour de France winnen. Linksom of rechtsom?
Ja, nou, ik denk dat ze toch ook echt met Van Aert wel eerst... gewoon eerst focussen op die klassiekers.
Ja, nee, uiteraard. Die maand zit ertussen. Maar als je kijkt naar Roglic, bedoel ik.
Ja, nee, ja, die gaat gewoon overal waar die start, wil die gewoon winnen. Dus die rijdt, wat rijdt die?
Maar is dat nou echt de beste manier?
Dan een paar klassiekers. En dan, denk Dauphiné en dan Tour.
Ja. Is het te makkelijk om te zeggen dat hij rustiger moet rijden in de aanloop naar de Tour?
Hij koerst helemaal niet zoveel. Hij heeft nog nergens gekoerst eigenlijk.
Nee, dat was bijvoorbeeld ook zo in de ronde van Romandie, voorafgaand aan de Giro.
Ja,
toen
dat
hebben toen ze overkwam het hem eigenlijk.
Ja, maar dachten ze achteraf ook dat was te veel. Dat was 2019?
19, ja.
Ja, toen ging hij naar de Giro. Toen had hij nog niet superveel gekoerst in het voorjaar. En toen dachten ze, haat nog even naar de ronde van Romandie een beetje koershardheid opdoen. En niet te gek, dat was het idee. Alleen, als Primoz Roglic niet te gek doet... en het deelnemersveld is niet fantastisch, ja, dan staat hij, voordat hij het weet, gewoon aan de leiding. Ja, wat ga je dan doen?
Ja, dan ga je niet in je remmen knijpen.
Nou ja, dat is vrij lastig. Ja, dat hebben ze vorig jaar bijvoorbeeld in het Dauphiné wel eerder gedaan. Hè? Daar was hij natuurlijk wel gevallen, als misschien wel een ander verhaal. Maar ze hebben wel daarvan geleerd en gedacht, oké, ja, met deze gast kun je, als je wilt, het hele jaar alles winnen. Maar ja, er zit ergens gewoon een grens aan, omdat je hem gewoon ergens over de kling jaagt.
Dus doen ze iets voorzichtiger met hem?
Nou, ik denk niet dat ze in de laatste weken voor zo'n grote ronde gaan ze niet meer alles... ook al staat hij aan de leiding ergens, dan nog vinden ze, denk ik... Ja, de Tour is gewoon het allerbelangrijkste. Maar dat is ook hoe zo'n ploeg natuurlijk groeit. Ja, in het begin is het leuk om rondjes van een week te winnen. Het is al fantastisch, weet je. Ja, dat is ook jarenlang niet gebeurd. Ja, en als je dan grote rondjes gaat winnen, ja, oh, leuk. Ja, ook een grote ronde, ja, ook gewonnen. Ja, leuk. Ja, wat is er nu belangrijk? Ja, als je heel eerlijk bent, ja... De Tour.
Ja, daar maakt ook niemand een geheim van.
Nee,
overigens.
Ja. Dus ja. Ze gaan gewoon allemaal naar de Tour. Ja, dus weer gewoon hetzelfde als vorig jaar. Full pool naar de Tour. En dan hopen dat Pogacar niet zo goed is. Komt er wel een beetje op neer. Of dat ze hem ergens kunnen te pakken en nemen in een van die eerste ritten.
Ja. Ja, zeker. Nou, we wachten even op Marijn. Dus zullen we het gewoon straks nog even proberen?
Ja, joh. Ja? Hij laat wel van zo horen.
Dan gaan we nu door met een onderdeel waar ongelooflijk veel reactie op is geweest. Ja, dan heb ik het over The Sound of Cycling. The Sound of Cycling. Hè? Even een...
The Sound of Cycling.
Even weer terug naar het collectieve wielergeheugen. We hadden het een en ander klaarstaan. We zullen eens even beginnen, die van vorige week. Fenomeno, incredibile. Dit was natuurlijk...
Eitje.
Eitjebakkie.
Met Jay van der Poel in de Amstel Gold Race.
Nou, we kregen ongelooflijk veel inzendingen. Dus mensen hebben nu in ieder geval door... Zo werkt dit simpele spelletje. Het gaat natuurlijk niet om de prijzen. Maar is er nog een prijs vandaag?
De notaris heeft een goede naam getrokken.
Ja.
De naam van een goede inzender getrokken. De prijs is een gloednieuw uitgekomen boek.
Oh, leuk. Van wie?
Even kijken, hoe heet deze man? Thijs Zonneveld?
Gadver, wij van WC Eend. Even je columnbundel.
Okay, ja. Gewoon, ja.
Zal ik het zeggen dan?
Nee, een columnbundeltje komt de kant op.
Van? Eva Jansen 87, via Instagram binnengekomen. Volledig random gekozen, kan ik je zeggen. Met het volgende bericht. Hoi Hidde, hoi Thijs. Dat fragment uit jullie laatste podcast kwam natuurlijk uit de Amstel Gold Race van 2019. Een overwinning van Mathieu van der Poel, afgekort MVDP, waarvan de haartjes op mijn armen nog steeds recht overeind gaan staan. Of ze dat fragment nu in het Italiaans of Keniaans uitzenden, dit pik je er zo uit.
Zo.
Goed, nou, Eva. Sorry, toch?
Niks aan toe te voegen.
Niks meer. De Thijs Zonneveld columnbundel Altijd Koers komt jouw kant op, Eva. We gaan contact met je leggen. Ja, dan moeten we even een die van...
Terug naar volgende week.
Ja, je moet eerst terug naar volgende week.
Nee, terug naar vorige week.
Het is filosofisch. Ja, terug naar volgende week. Maar we willen eerst naar volgende week.
Ah, okay.
Dus dan doen we eerst even deze.
Okay.
Today is a very important day. We have 2 weeks of racing behind us. We have one very hard week ahead of us. And today could be a day where a lot of things change.
Just before the steepest climb, we look back at... Was that teamwork? Or last, fuck you.
Oké, voor de oplettende luisteraar. Dit was een fragment uit een documentaire. Het is een beetje pik, maar het is een prachtige film. Er zijn dus twee namen weggelaten. Dat waren de dipjes in het geluid, voor de duidelijkheid. En de vraag is, over welk fragment uit ons collectieve wielergeheugen gaat dit?
Ik zou hem nog een keer afspelen.
Ja. Met deze introductie. Komt-ie aan. Nog een keer het fragment. En ook hier zit vast wel volgende week weer een prachtig prijsje aan vast.
Today is a very important day. We have 2 weeks of racing behind us. We have one very hard week ahead of us. And today could be a day where a lot of things change.
Just before the steepest climb, we look back at... Was that teamwork? Or last, fuck you.
Echt een fantastische tour.
Ik heb het fragment gekozen omdat ik volgende week jouw verhaal over die tour wil horen.
Okay. Ja, oké. Nou, welke tour was dit?
Ja, hier, dan is het al de tour.
Ja, okay.
Zeggen we ook al. Ja, het gaat ook niet om dat team. Goed, dan gaan we terug naar de week daarvoor. Met dit fragment. Door velen gehekeld vanwege de taal en de onduidelijkheid.
Ik moet eerst even zeggen, wij hebben vorige week gezegd dat dit Russisch was. Of zoiets.
Nee, gegokt.
Gegokt,
want
ja.
We kregen een bericht dat het zeker geen Slavaaks was.
Ja, ja,
maar dat was de tip.
Ja, het was geen Slavaaks, het was geen Russisch.
Nee, wat is het wel?
Het was Pools.
Is het Pools?
Ja, ja, ja. De ploegleider van mijn Zwift-ploegje, Jacek,
ja.
Die is Pools. Die spreekt heel goed Pools.
Nou, dan zou je het wel
een keer. En die zegt, ha, 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 dit was geen Russisch. En ha, 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 dit was geen Slavaaks, het was Pools.
Oké. Okay. Dus Pools commentaar. Maar dan hadden we de luisteraar misleid en dat hebben we niet gedaan. Het verhaal wat hier aan vast zat, heb jij vorige week verteld, nog in twee zinnen. Het gaat om Sagan en een regenjasje.
Ronde van Vlaanderen, ja. Schubert voorop, op de Oude Kwaremond proberen de heren Sagan, Naassen en Van Avermaat. En aan de andere kant van de weg Dille van Baarle, dat zijn je bijna vergeten.
Ja.
Kijk je terug.
Wordt vaak vergeten.
Ja, ja. Ja. Proberen de sprong te maken naar Schubert en Sagan rijdt daarbij... Vlak langs de dranghekken, tot het moment dat hij zijn linker shifter in een over het dranghek hangend jasje stuurt. En bam, daar liggen ze met z'n drieën. Dat jasje was van Bas Waaier. Fantastische naam, zeker als je wielrenner bent geweest. We gaan Bas even bellen.
Zeker weten, we zijn al bezig. Want jij zat in de ploeg bij Bas Waaier.
Ja, het moet... Ik zat na te denken. Is het 2002, 2003? Leuk tegeltoco. Een soort van... samengraapsel van talenten. Ik...
Met Bas Waaier.
Met Bas Waaier. Bas Waaier, een hele goede avond met Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld van de podcast In het Wiel.
Hey Bas.
Goeiedag.
Goeiedag. Bas, wat fijn dat je even aan de telefoon wil komen. Het fragment, hoe vaak schrik jij nog midden in de nacht wakker van de shifter van zijn kant tegen jouw regenjasje?
Nee, nooit. Ik slaap hartstikke goed.
Nooit, Bas? Hier moet jij je schuldig over voelen.
Echt nooit. En ik heb er ook geen moment wakker van gelegen.
Nee? Oh, wat goed.
Nee.
Kan jij het vanuit jouw standpunt vertellen wat er gebeurde?
Ja, dat kan ik wel. Ja. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar dat was in de tijd dat er bomaanslagen waren. We gingen naar Oude Kwaremond en we kwamen op de Oude Kwaremond aan en je moest je rugtas inleveren voordat je naar de Kwaremond ging. En ja, er stonden allemaal van die grote containers en daar kon je rugtas in doen waar je dagvoorraadje in zit voor een dagje koers langs het parcours. Dus wat doe je? Ja, je prop je zakken vol van je jas. Ja. Dus daar zat alles in. En vervolgens sta je op de Kwaremond vanaf vroeg in de ochtend, want de dames komen eerst langs en de mannen drie keer. Dus een supermooie dag, mooi weer. En het weer werd alleen maar mooier, dus op een gegeven moment jas uit, vest uit. En als je de beelden terugkijkt, dan zie je wel 300 jasjes over de reling hangen.
Ja, ja, ja.
En mijn jasje ging er ook. En mijn vest ook. En als je de beelden vertraagd terugkijkt, dan zie je mijn vest ook nog liggen. Die kon ik snel pakken, daar zat mijn portemonnee in. En ik maakte me zorgen om mijn jas, want er zat mijn bril in, want ik had een zonnebril op. Dus ik denk, oh, waar is mijn jas nu? Maar ik had helemaal niet het idee toen ze, uiteindelijk komt Gilbert langs en dan is het... De eerste ronde kwamen ze langs, het was nog rustig op de Kwaremond. En toen zagen we het prima, stonden we aan het hek. De tweede ronde, toen was het al druk, toen stond ik op de derde rij. Ik denk, ja, dan gaan we de derde keer niet overkomen als ze langs komen. Want iedereen loopt naar het scherm en daarna weer terug. Dus ja, goed, toen ging ik op tijd vooraan staan en mijn jas voor me over het hekje. En vervolgens komen ze langs en dat gaat heel snel. En ik was ook helemaal niet in de veronderstelling dat het kwam door mijn jas. Want ik dacht dat ze in het hek haakten met het voorwiel. Want het hek rammelde. En ik dacht doordat het hek rammelde, of dat ze aan dat spandoek bleven hangen, dat vervolgens mijn jas er ook afviel.
Ja.
En die was kwijt. Maar dat gaat allemaal zo snel. En ze liggen 30 meter verderop, omdat ze vallen en ook met snelheid doorvallen. Maar er hing wel een grimmige sfeer op een gegeven moment. Want we stonden op de publieke zone en tegenover ons waren al die VIP-tenten. En ja, goed, die mensen die waren wel een beetje aan de kwarem opgeslagen. En die reageerden van, wat ben jij allemaal aan het doen aan de overkant? Dus we waren al een beetje weggelopen. En gelukkig kreeg ik op een gegeven moment van een schoonmaker mijn jas terug. En mijn bril, ja, ik heb hem thuis. En mijn bril zat er nog in, daar was ik blij mee. En,
was hij nog heel?
Ja, mijn jas was nog heel en mijn bril was nog heel. Wow. Dus ja. En, maar toen zijn we wel een beetje weggelopen. En de finish op een groot scherm afgekeken. En, want dat is nog ietsjes later natuurlijk daarna. En toen zijn we richting de auto gelopen, want die stond onderaan de Kwaremond, ergens net buiten het dorp. En we reden weg. Maar ik was nog steeds niet in de veronderstelling dat kwam door mijn jas. En toen deden we de radio aan. En toen zeiden ze van, hoe zou het gaan met het meest besproken jasje van Vlaanderen? Uit schrok ik. En ik dacht, oh, wat is er gebeurd? En dat was ook nog in de tijd dat je betaalde voor je MB's. Als je een filmpje keek. Dus we waren nog niet teruggekeken op je mobiel wat er gebeurd was. En we waren de grenzen over bij Hazeldonk. En gelijk kijken op nos.nl. Ja, toen zag ik die beelden. En toen was het helemaal. Ik denk, oh shit, mijn jas zit gewoon over die fiets van Nazen. En die liggen over elkaar. En wat gebeurt er allemaal? Ja, en toen was ik nog steeds in de veronderstelling dat kwam door het hek. Althans, had ik zelf mezelf voorgenomen, denk ik. En toen kwamen de dag daarna kwamen de beelden van de andere kant. En dat had Sagan zelf ook gepost dat het niet door het hek kwam, door een stuurfout van hem. Maar dat het kwam door het inhaken in de capuchon van de jas. Nou ja, dat was mijn jas. En ik werk in het onderwijs en een collega van mij die zei van... Oh, ik stuur het wel naar de wereld, draai door. En ik zei, ah joh, moet je doen, daar doen ze toch niks mee. Maar toen ging dat wel een beetje los en toen werd het een beetje, ja... Vlaanderen nieuws, landelijk nieuws. En op een gegeven moment kreeg ik ook allemaal haatberichten van Belgische wielerfans van de Sagan fanclub volgens mij of zo. Ah, toen was ik er wel een beetje klaar mee, dus ik heb nergens op gereageerd daarin. Maar toen was het wel bekend dat ik het was. Ja.
Maar je hebt nog wel je excuses aangeboden via Bodnar, toch? Een oud ploeggenoot van jou.
Ja, Matje, ik heb natuurlijk in de ploeg gezeten en hier heb ik een bericht gestuurd van, goh, ik zeg, zou je hem willen laten weten dat het mij heel erg spijt, want ik vind het heel vervelend wat er gebeurd is. En wil je dat overbrengen? En Matje, ik zei van, nou, hij is helemaal niet boos en maak het niet druk en dat is helemaal prima en in orde. Want ik had Matje het jaar ervoor nog bij de Tour de France gesproken, toen ik in Frankrijk, toen won hij volgens mij die tijdrit. Toen had ik Matje nog gesproken voor de start, daar was ik met mijn vader naartoe en toen had ik hem nog gesproken, dus hij reageerde ook heel relaxed en hij zou het overbrengen. Dus ja, zo.
En wat is dan waar in het boek van Sagan, er staat ook nog een soort van passage over, dat jij was uitgenodigd ergens bij een koers of zo en dat je niet kwam opdagen omdat zij jou niet betaalde of zo?
Ja, nee, dat is echt de grootste onzin. Zij wilden er vanuit ploeg wel iets ludieks mee doen. Dus het ruilen van het shirtje tegen het jasje. Ik denk, ja, dat vind ik ook wel leuk, weet je. Dat, daar mag je echt wel een PR-stuntje van maken. Dat vind ik voor die ploeg wel tof.
Dat vind ik
zelf ook tof. Ja,
kom maar op. Hup, weg jas.
Ja. En dus dat vond ik prima. Maar toen kwamen ze met het voorstel. En het waren een beetje vage personen die reageerden. En omdat ik ook bedreigd werd via messengerberichten op Facebook. Ja. Toen wist ik niet meer wat nou waar was en niet waar. En toen hadden ze me uitgenodigd bij de Amstel Gold Race. En ik zag dat hij daar niet reed. En ze wilden ook juist dat het samen zou zijn. En zag ik dat hij daar niet reed. Dus ik ben daar niet op ingegaan. En ik ben daar... hij reed de Gold Race niet. En ik ben niet naar de Gold Race gegaan. Om dat niet te doen. Omdat ik bang was dat er alleen maar gedonder van zou komen. En dat wil ik helemaal niet, joh. Weet je, daar heb ik helemaal geen zin in.
Oh, anders had je nu misschien wel het wereldkampioenstrijdje van Sagan gehad.
Ja. Ja,
of je was in elkaar geslagen, dat kan ook.
Maar nu heb ik dit jasje nog.
Ja, dat is waar.
Die moet wel ergens in een museum straks.
Ja, maar het is jammer dat Holland Sport niet meer bestaat.
Nee, maar serieus, dit is toch een Ronde van Vlaanderen museum? Dit is in Oudenaar. Dit is toch fantastisch? Die moeten toch dat jasje hebben?
Ja, dat is geweldig. Dat is echt een goed idee. Dat is echt een
goed idee. Ik heb hem zelfs gewoon in de zomer nog aan. Dat is een prima jas van Jack and Jones. Nee, reclame maken in jullie podcast.
Jawel, dat mag hoor, dat mag. Ja.
Oh, oké.
Okay. Ja, jij wel. voor het kutjasje. Nee, maar ja. je moet hem niet meer aantrekken, Bas. Wat een onzin dat je dat ding nog draagt. Wij gaan...
Een tentoonstelling maken.
Mogen wij hem ophalen? Bij je?
Ja, tuurlijk. Je mag hem ophalen.
En dan gaan we hem aanbieden aan Oudenaarde.
Als je wat leuks mee kan, dan mag dat. Dat vind ik zeker leuk. Maar dat vind ik zeker leuk. Als jullie dat bij het museum of zo, vind ik echt wel tof. Ja. Dat is prima, joh.
Nou Bas, we gaan proberen om dit voor elkaar te krijgen. We schakelen onze Belgische collega's in. Die kennen natuurlijk iedereen. Dit gaat goed. Wij laten ons horen, Bas. En dan komen we het ophalen. Nou. Dan maken we daar ook weer een reportagetje van in de podcast.
Dit is wel een fantastisch verhaal. Ja. Thanks, Bas.
Helemaal goed.
Heel veel dank.
Graag gedaan.
Fijn dat we je even mochten bellen.
Jullie succes met jullie podcast. Ik luister altijd graag.
Ja, mooi. Dankjewel, man. Goed om te horen. Kerel.
Mooi. Yo,
okay.
Hoi.
Buitengewoon sportieve reactie.
Hij kan het ook goed vertellen.
Hij kan het fantastisch vertellen.
Zo.
De anekdote van Bas Waaien.
Ja, echt heel goed.
Heerlijk. Jingeltje. Goed, dan hebben we de drie fragmenten gehad van The Sound of Cycling. Komt nu het Spaans ingestoken liftmuziekje. Het is een beetje een WVT-tekaatje. Heb je nog iets af te melden op deze wekelijkse woensdag uitzending?
Ik heb er gewoon zin in deze week weer.
Wat vind je van het Super WK-idee?
In Gelderland?
Ja.
Ja
zie je daar heil in?
Ik zie er heil in. Als.
Vertel.
Nou, als we het voor elkaar krijgen, ik zag alweer de bedragen over het internet rollen, wat het allemaal kost en wat de provincie Gelderland allemaal gaat investeren. Dus laat ik voorstellen, ik vind het heel tof dat er een plan is om het WK naar Nederland te halen. En dan is dus het super WK zou dus dan zijn. Weg, baan, BMX, alles dwars door elkaar. Alles in één of twee weken. Maar ik vind het wel dan op voorwaarde dat we dan ook voor elkaar krijgen om het op te hangen aan iets veel groters. Dat je het voor elkaar krijgt om er scholencompetities omheen te organiseren. En dat het veel breder gaat dan alleen maar de UC-kas spekken en een paar koersen voor de grote jongens en meiden organiseren. Dus ik vind wel, maar dat geldt voor al dit soort dingen. Ik vind dat het kan en dat je er gemeenschapsgeld in kunt steken als je er ook iets voor de hele samenleving mee doet. Als het ook blijvend is. Dus dan ja.
Mooi.
Marijn Zeeman, die appt me net.
Ja.
Dat hij nog even in gesprek zit. Bij de hypotheker.
Bij de hypotheker?
Ja. Dus ja. Ik denk dat we dat niet gaan halen. Want ik weet hoe die gesprekken gaan.
Ja, nee, dat duurt eindeloos.
Daarom.
Nou, meneer Zeeman, luister.
Dus ja.
Ja, Marijn, 15 jaar vastzetten. Tegen 1,3% rente. 2 jaar rente bedenktijd. Ja, dan moet je wel uitkomen, toch? In deze tijd. Bij de hypotheker. Ach, dan weten we allemaal dat hij bezig is. Nee?
Knippen we dit eruit?
Nee, doen we niet. Ja. Goed. Valverde?
Een beetje stil, hè?
Waar rijdt hij nu?
Nergens. Maar, ik moet wel even zeggen. Kijk, hij rijdt niet Parijs-Nice. Hij rijdt ook niet Tirreno. Hij rijdt straks weer in de Ronde van Catalonië. Daar gaat hij weer een beetje schaven aan zijn conditie.
Lijkt erop dat hij doorgaat, hè?
Catalonië, ja.
Alles in Spanje is afgelast tot nu toe.
Ja, nou goed, ja, je weet het nooit natuurlijk. Ja. Maar heb je die Grand Prix of Gran Premio Larciano gezien? De Articinato Industria. Die werd gewonnen door Mauri van Sezonant.
Ja.
Voor Mollema.
Ja, heb ik wel gezien, sorry.
Dus daar had je dus... Nee, ik heb de laatste rondes te kijken, zeg maar. Heerlijke koers. Weer. Dus die had daar een kopgroep met Van Zevenhand en Mollema weer tweede. Voor Landa en Quintana zaten daarbij. Ide Schelling, fantastische koers gereden. Reed nog weg in de laatste kilometer, werd teruggepakt. Maar in het groepje erachter, op 16 seconden, met onder andere Nibali... Wie won daar de sprint van het groepje?
Echt?
Voor plek 8.
Echt?
Hij komt eraan.
Hij wordt beter.
Mijn amigo.
Jouw grote fietsvriend. Ja.
Hij komt eraan. Dat was toch wel weer een stuk beter dan alles wat hij de weken ervoor had laten zien. Hij eindigt op 16 seconden als 8e. Pakken ze dat groepje net terug. Wint hij gewoon dat sprintje. Hadden we hier anders gezeten.
Ik moet wel zeggen dat die man nog steeds als wereldkampioen in mijn hoofd zit.
Toch wel, hè?
Heb jij dat ook?
Ja. Ja,
dat heb ik echt.
Sagan ook trouwens. Vind ik ook nog steeds gek. Sagan in een gewoon shirt.
Ja. Ja, maar dat is sowieso heel gek, omdat hij eigenlijk nooit...
Ja.
Hè, als hij geen wereldkampioen was, dan had hij het groen aan, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, klopt.
Oké. Okay.
Nou, dit was hem.
Yes.
Ja? Wij melden ons...
Marijn heeft zich nog niet gemeld, dus...
Nee. Oké, okay. Nou, in het weekend zijn we er weer.
Zeker.
En dan leggen we contact met Marijn en dan hebben we het even over Jumbo-Visma. Goed?
Yes.
Oké. Okay.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.